Yes. Dankjewel, team. Wat zijn jullie toch een getalenteerde gemeente. Echt waar. Iedere keer als ik hier ben, geniet ik er weer van. Zullen we ze even een applaus geven? Want het is heel hard gewerkt. Want natuurlijk, het is allemaal voor de Heer. Maar het is heel goed om elkaar te bemoedigen. Yes. Nou, fantastisch om weer bij jullie te zijn. Wat een voorrecht. En ik was in het bijzonder verrast dat de tieners vanmorgen zoveel de leiding hadden in de gemeente. En dat is heel grappig, want je overlegt niks. Althans, wij hebben niks van tevoren overlegd. En het thema van mijn preek is, ja, laat het maar even zien. God van generaties. Nou, alsof we met elkaar een week van tevoren hadden overlegd over waar deze dienst over zou moeten gaan. Ik hou ervan. Weet je, God is een God van generaties. Je leest door de hele Bijbel heen. En we kennen ook wel allemaal die zinsneden, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Daar blijkt al een God van generaties. Maar dat generationele denken van God, dat samen kerk zijn, dat is iets wat helemaal bij ons hoort als kerk. En toch is het een worsteling. Toch is het met elkaar ontdekken, hoe werkt dat dan? Ze zingen zoveel Engels, zeggen we dan. Ik hoor de mensen al een beetje mopperen. Ja, dat hoort er echt gewoon bij. Ik zou bijna zeggen, en ik ben buitenstaander, dan mag ik dat een beetje stiekem doen. Wend er maar aan. Ja, mijn kinderen zijn iets groter dan jullie tieners. Maar Engels is gewoon een soort van tweede taal geworden. En er zit heel veel aanbidding in die taal. Dus ik vind het mooi. En je kunt met elkaar, ze hebben een prachtige mix van oude liederen en nieuwe liederen. Engels, ik vond het geweldig. Ja, ook hoe er gewoon rekening gehouden werd. Maar het is prachtig om met elkaar na te denken over wat God aan het doen is onder de generaties. En als je je ogen open hebt, er werden net wat plaatjes laten zien van opwekking. Ik was er dit jaar niet, ik heb een jaartje overgeslagen, dat leek me verstandig. Maar goed, je hoort alle verhalen en wat daar gebeurde was indrukwekkend. Ja, als je beseft dat 67% van de kampeerders op opwekking onder de 29 jaar was. En dan hebben we het over 30.000 kampeerders. Dat betekent dat er minimaal 20.000 kampeerders onder de 29 jaar waren. Wauw. Het is een droom die uitkomt. Geweldig. Om te zien wat God aan het doen is onder de jongeren. En de vraag aan ons als ouderen is, als gemeente ook, is hoe relateren we ons tot wat God aan het doen is. Ik wil jullie vandaag meenemen in een wandeltocht achter Jezus aan. En iets ontdekken over hoe God ook in de Bijbel en hoe Jezus in de Bijbel generaties connect. En toen ik hier in dit verhaal dook, moet ik zeggen, het was voor mij heel verrassend om dit zo te ontdekken. Dus ga met me mee op reis. Jezus komt net uit een bootje. Hij was met de discipelen weg geweest. En we kennen allemaal het verhaal, de storm steekt op en de discipelen denken, waar is Jezus? Oh, die ligt te slapen. Hoe kan dat nou? Als het stormt in mijn leven, lijkt het soms alsof Jezus ligt te slapen. En Jezus die wordt wakker en die blijkt alles onder controle te hebben. Nou, hij gaat aan land, hij komt de bezeten man tegen, hij drijft daar demonen uit. En dan komen we hier terecht, waar Jezus onderweg is met zijn discipelen. Lees maar mee, we gaan lezen Lucas hoofdstuk 8, vanaf vers 40, het wordt ook geprojecteerd, dus je mag meelezen. En als je je Bijbel bij je hebt, is dat ook fijn. Mijn Bijbel is altijd helemaal onderstreept en allemaal met aantekeningen, zodat ik nog goed weet waar heeft God tot me gesproken op een bepaald moment. Maar dit is wat we lezen. Het gebeurde toen Jezus terugkeerde. Volgende. Anders kunnen jullie niet meelezen. Gaat hij goed? Loopt hij vast? Nou, dan gaan we vast lezen. Het gebeurde toen Jezus terugkeerde dat de menigte hem ontving, want ze waren alle op hem blijven wachten. En zie, er kwam een man van wie de naam Jairus was. Hij was leidinggevende in de synagoge. Hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen. Hij had namelijk één kind, een dochter van ongeveer 12 jaar, en die lag op sterven. Toen hij erheen ging, drong de menigte zich om hem heen. We gaan even naar dit stuk van het verhaal en we gaan zo verder lezen. Maar we gaan het even vanuit de verschillende perspectieven bekijken. Dus Jezus loopt daar in de menigte en je moet je een beetje voorstellen, terwijl hij daar liep met al zijn discipelen en alle mensen om hem heen, opeens, ja, ik doe maar een stukje verder. Zo was het, daar is hij. Opeens deinst de menigte opzij en blijkt wel dat er een belangrijk persoon aankomt. En dat is deze man die we lezen, Jairus, een vooraanstaande man in de synagoge. Het is heel interessant dat hij Jezus opzoekt, want de mensen van de synagoge hadden het niet zo op Jezus. Dus het feit dat deze man op dit moment in zijn leven Jezus opzoekt, zegt wel wat. En het feit dat hij in publiek voor Jezus op de knieën valt, zegt meer dan dat. Deze man was ten einde raad. Hij had alles geprobeerd wat binnen zijn invloedssfeer was. Dit was een rijke man. Man met invloeden. Een man met vrienden. Hij had zeer waarschijnlijk de huisarts om de hoek gebeld, die hij goed kende, gevraagd om raad. Hij had al zijn invloed gebruikt om als eerste in het ziekenhuis te komen. En niets had geholpen. Niks was een oplossing voor zijn dochter van 12 jaar. En uiteindelijk ontdekt hij, komt hij tot de conclusie, er is nog maar één hoop. En hij hoorde dat Jezus in de stad was en hij dacht van ja, dit is mijn hoop. Dit is mijn misschien wel enigste kans. Dus hij gaat door die menigte heen, hij komt bij Jezus en hij knielt daar voor Jezus en hij roept het uit. Heer, help. Mijn enige dochter, mijn lieve dochter van 12 ligt op sterven. Wilt u mee? En ik vind het prachtig dat Jezus zich helemaal niks aantrekt aan het feit dat ze in de synagoge het niet zo op hem hadden. Hij zegt dan, ik ga met je mee. Even dat eerste stuk. Dus Jezus die loopt met hem mee en terwijl hij erheen ging, drong de menigte zich om hem heen. En terwijl Jezus onderweg is naar het huis van Jairus, begint er een nieuw verhaal. Het is net alsof je naar een film zit te kijken waar dan nu de camera ineens ergens anders op komt. Een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en die al haar bezit aan de dokters uitgegeven had. Misschien kan ik doorklikken. Een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en die al haar bezit aan de dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achter naar hem toe en raakte de zoon van zijn bovenkleed aan. En onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. Even terug naar dat eerste verhaal. Die man met invloed, die rijke man die eigenlijk heel veel vrienden had, die alles voor elkaar had in zijn leven, die zocht Jezus op ten einde raad. Vanwege zijn dochter van, en ik herhaal het maar even, want hier zit een belangrijk detail, zijn dochter van 12 jaar. Terwijl die onderweg is, komt deze vrouw, die, waarvan de Bijbel zegt dat ze 12 jaar bloedvloeien had, en die ook, net als die man, al haar bezit had uitgegeven met als doel om tot genezing te komen. Nou, even over het verhaal van deze vrouw. Want zij is precies het tegenovergestelde van Jairus. Die man met invloed, die man met geld, die man met vrienden. Deze vrouw had 12 jaar lang bloedvloeien. En als je teruggaat naar het Oude Testament, dan ga je ontdekken dat als je bloedvloeien had, als een vrouw bloedvloeien had, dan werd ze onrein verklaard. En dat was niet een klein beetje onrein verklaard. Dat was zover dat ze geen contact kon hebben met mensen. Het ging zover dat als die vrouw een glas had aangeraakt, mocht niemand dat glas meer aanraken. Op straffen van ook onrein worden. Als die vrouw ergens aan gegeten had, dan mocht niemand haar spullen, haar dingen aanraken. Kortom, mensen die zo lang ziek waren als deze vrouw, die waren zeer vereenzaamd. Zeer waarschijnlijk woonde zij buiten het dorp. Buiten het zicht van mensen. Eenzaam, alleen. Omdat ze 12 jaar lang ziek was. En ook zij hoorde dat Jezus in de stad was. En ook zij dacht, ik heb alles geprobeerd, niets heeft geholpen. Ik ben eenzaam, verlaten, er is maar één oplossing. En dat is naar Jezus toe. En ik weet niet hoe ze het gedaan heeft. Want ja, misschien kenden de mensen haar wel. En als ze haar zouden zien, zouden ze wegdeinzen als zij er naartoe zou komen. Dus misschien heeft ze een hele grote muts over haar hoofd getrokken. En gedacht van, er is maar één oplossing als ik maar één ding kan doen. En dat is Jezus aanraken. En ze wringt zich voorzichtig door die menigte heen. Ze kijkt goed om zich heen of niemand ziet dat zij het is. En uiteindelijk lukt het haar om Jezus aan te raken. En het onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. Onmiddellijk was ze genezen. Haar geloof was beloond. En Jezus zei, wie is het die mij heeft aangeraakt? Toen zij het alle ontkende, zei Petrus, die bij hem waren, meester, de menigte duwt tegen u aan en verdrinkt u. En u zegt, wie is het die me heeft aangeraakt? Jezus zei, iemand heeft me aangeraakt, want ik heb gemerkt dat de kracht van mij is uitgegaan. Als ik dit lees, Ik woon in Dordrecht en ik weet niet of je wel eens op de kerstmarkt bent geweest in Dordrecht. Maar als ik dit verhaal lees, moet ik een beetje aan de kerstmarkt denken. Want als bij de kerstmarkt is het namelijk zo, als je op het goede moment kiest, als je een beetje lui bent en je hebt geen zin om veel te lopen, dan moet je op dat moment naar de kerstmarkt gaan. Want je stapt de menigte in en de rest doen de mensen voor jou. Dan hoef je ook niet te lopen, zij drijven je wel mee. En voordat je het weet ben je bij de grote kerk. Dan is de markt er weer afgelopen, het is ook niet zo heel groot. Maar een beetje zo, ik woonde zelf in een klein dorp wat één keer per jaar een bedevaartsoord werd. Nou, dan zag het echt zwart van de mensen. Overal, alles zat vol. En dit is het verhaal rondom Jezus. Mensen overal om Jezus heen. En dan stopt Jezus en die stelt deze vraag, wie heeft mij aangeraakt? En dan ontstaat een bepaalde discussie van ik was het niet. Uiteindelijk zegt Petrus, altijd Petrus, met zijn grote mond. Ja, heer, dit is natuurlijk wel een beetje een rare vraag. Leuk, hè, dat mag. Ik vind het altijd leuk dat Petrus dan zo'n gesprek heeft. Wij doen daar heel mystisch over, maar Petrus zegt, ja, heer, hoezo, wie heeft u aangeraakt? Is eerder de vraag, wie heeft u niet aangeraakt? Want er zijn zoveel mensen om u heen. Maar Jezus zegt, nee, dit is anders. Want ik heb gemerkt dat de kracht van mij is uitgegaan. Weet je, als je een verhaal als deze leest, dan is het belangrijk om te zien dat er vaak drie dimensies zijn in zo'n verhaal. Eén is gewoon het verhaal zoals het is, je leest wat het is. De tweede dimensie is wat kun je leren van zo'n verhaal. En de derde dimensie, daar kom ik aan het eind helemaal op toe. Vaak zit er in zo'n verhaal ook een profetische dimensie. En dat is in dit verhaal zeker zo. Maar de les hiervan is, je kunt dus kennelijk Jezus volgen zonder hem echt aan te raken. Je kunt hier, om het maar even naar onze tijd te brengen, zondag na zondag zitten, zonder een echte relatie met Jezus te bouwen. Wat ik zie in dit verhaal is dat Jezus reageert op verwachting. Jezus reageert op geloof. En de vraag is dan ook vanmorgen, met welke verwachting ben jij hier gekomen, behalve de verwachting dat het warm zou zijn in het gebouw? Want wij zijn heel vaak bezig met de triviale dingen van het leven. Terwijl we hebben zo'n voorrecht. Iemand bad het nog in de voordienst ook. Het is zo'n voorrecht om in vrijheid bij elkaar te komen. Die vrijheid die wordt steeds duidelijker, dat een voorrecht is. Maar we kunnen zomaar ergens in een dorp midden in Nederland iedere zondag bij elkaar komen. Maar wat zijn we eigenlijk aan het doen? Stel nou, en het is een retorische vraag voor alle duidelijkheid, want ik twijfel er niet aan. Maar stel nou dat Jezus hier zou zijn. En ik geloof dat hij is. Wat zou je dan bij hem neer willen leggen? Wat zou je aan hem willen geven? We hebben gezongen. En ik hoop natuurlijk dat het echt aanbidding was. Maar ik heb in mijn eigen leven geleerd, dus ik spiegel maar gewoon op mezelf, dat niet altijd zo was. En niet altijd zo is. Ik weet van mezelf dat ik niet altijd kom om Jezus iets te geven. Ook niet altijd kom met verwachting. Maar als ik deze verhalen lees van mensen die ten einde raad zijn, dan weet ik dat Jezus reageert op geloof, op verwachting. Wat is het grootste gebed van jouw hart? En misschien ben je al 12 jaar aan het bidden. En heb je de hoop verloren. Dan is het prachtig om juist vanuit dit verhaal, vanuit dit getuigenis te leren dat ook al duurt het lang, God reageert op verwachting. Ik hoorde nog niet zo lang geleden het verhaal van een man, hij vertelde het zelf, dat zijn vrouw 40 jaar gebeden heeft voor zijn bekering. En na 40 jaar gebeurde het. Zouden we in staat zijn om 40 jaar lang vol te houden in verwachting en te bidden voor iets wat we van God nodig hebben? En zijn we bereid om door de schaamte heen, door de menigte heen te gaan en Jezus aan te raken? En misschien stopt Jezus wel en haalt hij ons uit de massa zoals hij bij deze vrouw deed. Maar hoe zit je hier vanmorgen? Want ik heb gemerkt dat de kracht van mij is uitgegaan. Toen de vrouw zag dat ze niet onopgemerkt was, gaan we verder, kwam ze bevend naar hem toe en nadat ze voor hem neergevallen was, vertelde zij voor heel het volk om welke reden ze had aangeraakt en dat ze onmiddellijk genezen was. Hij zei tegen haar, heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Ik vind het prachtig wat hier staat en wat hier staat, staat hier niet voor niks. Deze vrouw komt naar voren omdat ze Jezus heeft aangeraakt en omdat ze genezen is. Het antwoord van Jezus is een nog breder perspectief. Jezus had ook tegen haar kunnen zeggen, gefeliciteerd dat je genezen bent. Maar dat is niet wat er staat. Jezus zegt, je geloof heeft je behouden. Ik vind het een prachtige tekst, zeker voor de tijd waarin we leven. Omdat we in een land leven wat maar heel klein is, maar waar heel veel discussie is over of God nou wel of niet altijd geneest en hoe dat dan werkt en of het aan jouw geloof ligt of aan niet jouw geloof ligt. Voor Jezus is dat helemaal niet belangrijk. Jezus geeft een veel breder perspectief. Voor Jezus is genezen, dat hoort bij Jezus. Maar Jezus zegt, het is veel belangrijker dat je leven behouden is. Hij geeft daar een perspectief, weet je. Want uiteindelijk, ook al worden we genezen, waarvan ik echt geloof dat Jezus het doet, dat God het doet. Tenzij Jezus spoedig terugkomt, gaan we allemaal een keer dood. Dat hoort nog steeds bij de consequentie van de zonde. Dus ik vind het prachtig dat Jezus, behalve genezing, het perspectief geeft van eeuwig leven. Er is veel meer. Er is perspectief. Zelfs al zou je niet genezen. Zelfs al zou er geen uitkomst zijn voor het gebed wat je al jaren hebt. En ik vind het zo prachtig dat dit perspectief er is. Voor degenen die chronisch ziek zijn. Mensen die worstelen met ziekte. Zodat ze kunnen weten, oké, er is een breder perspectief in Jezus. Is dat niet fantastisch? En oh ja. Jezus was onderweg. Je zou het bijna vergeten. Ik vind het prachtig dat Jezus onderweg is naar Jairus, naar het huis van Jairus. En dat hij in de tussentijd toch tijd heeft voor een vrouw die hem heeft aangeraakt in geloof. En die genezing heeft gekregen, zodat hij daar toch nog even tijd aan geeft. Dus voor Jezus is niks te gek. En misschien zit jij hier wel en denk je van ja, maar mijn zaak is niet zo belangrijk. Ik ben niet zo belangrijk. Als je geloof hebt en verwachting, dan leert de Bijbel ons in dit verhaal dat Jezus ook voor jou wil stoppen. Niemand is te onbelangrijk voor Jezus. Maar ja, het verhaal gaat wel verder. Terwijl hij nog sprak, kwam er iemand van het huis, van het hoofd van de synagoge en zei tegen hem, uw dochter is gestorven, val de meester niet lastig. Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde hij hem, wees niet bevreesd, geloof alleen en ze zal behouden worden. Toen hij nu het huis binnengekomen was, liet hij niemand binnenkomen dan Peter, Jacobus, Johannes en de vader en de moeder van het kind. Kun je voorstellen wat er door het hoofd van Jairus ging? Want Jairus die, ja, Jezus wilt u snel komen, want mijn dochter ligt op sterven, dat was allemaal heel serieus. Jezus raakt afgeleid, Jairus denkt al hoe lang gaat dit nog duren. En terwijl dat zich allemaal afspeelt en mensen allemaal in de gloria zijn, want die vrouw is genezen, komt er dus een knecht van Jairus die komt zeggen, val de meester niet langer lastig, het heeft geen zin meer. Want ze is gestorven. Wat heel vaak in ons leven een rol speelt, is deze zin, het heeft geen zin meer. Laat maar zitten. En ik kom hier straks nog op terug in dat derde perspectief. Maar wij hebben veel te lang gedacht, ook over de kerk, het heeft geen zin meer. Wij zitten het wel uit. En Jezus bestrijdt dat en hij zegt daar tegenover, als je gelooft, dan zal er leven komen, dan zal ze behouden worden. En hij gaat door naar dat huis en neemt de discipelen mee, hij neemt de ouders mee en hoe dat precies gaat, dat staat in de tekst daarna. Toen hij in het huis gekomen was, liet er dus niemand binnen. Maar wat gebeurt er in vers 52? Alle huilden luid en bedreven rouw over haar. Hij zei, huil niet. Ze is niet gestorven, maar ze slaapt. En ze lachten hem uit omdat ze wisten dat zij gestorven was. Ik vind het zo interessant. Jezus in de house, prachtig. En Jezus zegt, niet huilen. By the way, is interessant hè, dat in die tijd had je beroepshuilers. Mensen werden ingehuurd om te huilen. Kun je het voorstellen dat je op een netwerkfeestje komt en bij de borrel wordt er een kaartje uitgedeeld. Wat doe jij? Ja, ik ben een beroepshuiler. Weet je, ruben@beroepshuiler.nl. Je kunt me inhuren als je weer iets hebt waar gehuild moet worden. Dat kon in die tijd. En ik moet altijd heel eerlijk zijn, ik vind het altijd heel lastig, maar ik ben ook 10 jaar voorganger geweest en ik heb lang in de leiding van een gemeente gezeten, ook in Dordrecht. En als ik dit zo lees, dan moest ik eigenlijk denken dat iedere gemeente heeft wel een soort van beroepshuiler. Mensen waar het glas altijd half leeg is. Waar het nooit goed genoeg is. Waar altijd wel iets te klagen, altijd iets te mopperen, altijd iets te zeuren is. Een paar jaar geleden deed ik de zangdienst. En kwam iemand naar me toe en zei: ja, ik vond de zangdienst vandaag niet zo goed. Ik vond de aanbidding niet zo fijn. Ik zei: nou, dat scheelt. Hij was ook niet voor jou. Weet je, lieve mensen, we kunnen soms zo in ons eigen verhaal verwikkeld raken. Dat het enige wat we doen, is opmerkingen maken over datgene wat een ander aan het doen is. En ik hoop natuurlijk dat dat bij jullie anders is. Maar ik heb in mijn eigen thuisgemeente, waar ik vanuit was uitgezonden naar Brazilië, daar ontstond op een gegeven moment een hele strijd. Er was een oudste, die was verantwoordelijk voor het aanbiddingsteam. En er waren wat jonge mensen, die wilden wat vernieuwing. En er was een soort van pingpongstrijd. Tussen de ene zondag zingen we alleen nog maar de Heer in Glorieklok. En de andere zondag zingen we alleen nog maar opwekking. Nou, voor je het weet kom je van de, als de tieners het doen, dan mogen we Engels zingen. En als de tieners het niet meer doen, dan zingen we vooral geen Engels. We moeten wel een beetje terugcompenseren naar het Nederlands. Laten we niet in die valkuil vallen. Laat elkaar vooral zegenen en stimuleren en aanmoedigen om datgene te doen wat dicht bij hun hart ligt. En als dan de tieners de zangdienst hebben, laten we dan het volle borst meedoen. Om ze te laten zien van, hé, wij staan achter jullie. Om te laten zien van, hé, we zijn zo blij dat we in de kerk nog tieners hebben die überhaupt hier willen staan en mee willen doen. En komen op genoeg plekken waar ze niet eens meer zijn. Ik sprak laatst over met een gemeente, want ik ben betrokken bij een project voor tieners van Jeugd met de Opdracht. Dat is een project dat heet Descent. Het gaat allemaal over jonge mensen van 16 tot 26 die we allemaal willen helpen om echt in de kracht van hun missionaire roeping te gaan staan. Niet alleen op ver weg op het zendingsveld, maar ook op school en op hun werk en gewoon in de kerk en in hun eigen stad en dorp. En hoe praat je over geloof? En iemand zei van, ja, ik vind het een prachtig project, maar wij hebben nog 2 tieners in onze gemeente. Wauw, dat is wel heftig. Dus laten we vooral met elkaar nadenken en bidden over hoe we een kerk van generaties kunnen zijn. En dat is best spannend, want ik zeg heel vaak tegen mensen die dan vragen van, ja, maar hoe doe ik dat dan met tieners in de gemeente? Nou, het is heel simpel. Stel ze gewoon eens even de vraag, en dat is best een tricky vraag, het is heel risicovol. Vraag eens aan een tiener, hoe zou jouw ideale gemeente eruit zien? Ik weet wel een aantal antwoorden, ik ga ze nu niet geven. Maar er is maar 1 oplossing en dat is met elkaar generaties samen worden. Die vragen gewoon stellen. En dan met elkaar na te denken hoe we zowel een gemeente voor ouderen als ook een gemeente voor jongeren gaan zijn. Want dat is samen gemeente zijn. Is dat spannend? Zeker. Maar dat is wel wat God hier laat zien en ik kom daar zo op terug. Dus die mensen die huilden, weet je, en dan zie je iets ontstaan wat ik herken in mijn eigen leven, wat best een belangrijke vraag is. Want Jezus zegt, huil niet, ze is niet gestorven, maar ze slaapt. Ze lacht hem uit, omdat ze wisten dat zij gestorven was. Ik vind het prachtig dat dat er staat. En voor mij is dat altijd de spiegelvraag, en die zou ik ook aan jullie vanmorgen voor willen leggen. Wat weet jij zeker wat niet klopt met de waarheid van God? Want er zijn heel vaak dingen die ik zeker weet, die als ik dan echt weer het woord van God inga en ga luisteren naar wat de geest aan het zeggen is, dat ik ontdek van oké, dat is helemaal niet wat God zegt. Gisteren zag ik toevallig een post op, volgens mij was het LinkedIn, in ieder geval een van de social media, van Henk Stolvogel. En dat ging over het gevaar van kinderbijbels. Daar ben ik helemaal niet anti-kinderbijbel, maar ik heb ook in mijn eigen leven wel ontdekt dat natuurlijk hebben wij de Bijbel dan zo geschreven voor kinderen dat de verhalen ook een beetje bij hun passen. Maar er komt een leeftijd dat we ze moeten vertellen dat het verhaal ook een andere kant heeft. Ja, dat is vaak, we hebben vaak een verhaal geschreven wat een beetje romantisch is, wat prachtig klinkt. Het moet ook allemaal niet te sterk zijn. Maar dat zorgt ervoor dat wij de waarheid niet integraal voor ogen hebben. Een ander gevaar, ik noem het gewoon maar even zo, hè, ben toch aan het prediken. We hebben een hele mooie reeks aan romans over Bijbelboeken. En mijn vrouw houdt er ook van. En ze zijn prachtig. Het gevaar is wel dat als je die roman leest en niet het Bijbelboek ernaast, dat je gaat geloven wat er in de roman staat. En wat er dan de consequentie van is, is dat jij dingen gaat zeker weten die God anders ziet. In dit verhaal, deze mensen wisten het zeker. Ze was dood. En ze waren met elkaar aan het rouwen. En Jezus had al steeds gezegd, steeds onderweg, luister, als je geloof hebt, zal ze leven. Maar het was moeilijk om dat te geloven, omdat wat er voor hun ogen zich afspeelde, was duidelijk wat wij als mensen geloven. Ze was gewoon dood. Maar Jezus zei, ik heb een ander perspectief. Ik geloof dat God een nieuw narratief, een nieuw perspectief in ons hart, ook als kerk van Jezus in Nederland wil leggen. En dat hij dat wil doen met ons, met alle generaties, samen. Ze lachten. Ze wisten het zeker. Maar toen hij alle naar buiten gestuurd had, pakte hij haar bij de hand en riep, kind, sta op. Weet je, ik ben helemaal niet voor, en dat stimuleer ik ook nooit, om mensen uit een gemeente te zetten. Voor alle duidelijkheid. Maar in mijn eigen leven heb ik geleerd dat ik soms stemmen die te dichtbij komen met altijd maar negativiteit, dat ik die uit mijn leven moet zetten. Als ik het doel van God wil bereiken in mijn leven, dan moet ik niet te veel luisteren naar de stemmen die altijd maar naar beneden praten. Die altijd maar zeggen, ja, het heeft geen zin meer. Het gaat toch niet lukken. Nee hoor, dit is gedane zaak. Gaat nooit meer goed komen. Als ik wil komen op de plek die God voor mij heeft, moet ik leren om tegen die stemmen te zeggen, het stopt en het stopt nu. Ik wil Gods waarheid. Ik wil Jezus' glorie over mijn leven. Ik wil in zijn aanwezigheid leven. Ik wil er alles voor doen. Ik vind het prachtig het lied wat we net zongen. Al heb ik maar, al is alles wat ik heb een halleluja. Al heb ik niks meer, is dat wat ik wil geven. Omdat ik wil leven binnen het plan van God voor mijn leven. Jezus pakte haar bij de hand en riep, kind, sta op. En haar geest keerde terug en zij stond onmiddellijk op. En hij gaf opdracht dat men haar te eten zou geven. Om te bewijzen dat het niet een geest was. Dat is wat hier gebeurt. Ja, want de geest kan niet eten. Dus mensen zouden ook kunnen zeggen, van, ja, ze is wel wakker geworden, maar het is een soort van spook. Nee, want ze eet. En haar ouders waren buiten zichzelf. En hij beval hun dat ze niemand zouden zeggen wat er gebeurd was. Even heel kort over de lessen van dit verhaal, voordat ik het laatste perspectief met jullie deel. Wat heb jij nodig vandaag? Wat is je gebed van jaren? En wat is een gebed waarbij je misschien denkt, of bent gaan denken, het heeft geen zin meer? Waar heb jij geloof nodig? En mag het dan zo zijn dat Jezus vandaag voorbij komt en dat als je aan hem vraagt, Heer, wilt u mij meer geloof geven, dat hij je opnieuw geloof heeft? En durf je gehoorzaam te zijn aan wat Jezus zegt? Want soms vraagt God dingen die niet zo logisch lijken. Maar gehoorzaamheid is een belangrijke sleutel in het koninkrijk van God. Je zou maar Noach heten en een boot moeten bouwen op het droge met allemaal mensen die je voor gek verklaren. En ze hadden recht van spreken, want er was geen enkele reden om te denken dat die boot op die plek iets zou gaan betekenen. Uiteindelijk komt er water, geeft God water. En als Noach dan als God zelf de boot sluit, dan gaat hij tellen hoeveel mensen heeft hij gered. 8. Wij denken altijd, in zo'n boot zou je toch veel mensen kunnen redden. Had God toch ook anders kunnen doen. Maar het gaat God niet om nummers, het gaat God niet om aantallen. Het gaat God om gehoorzaamheid. De vraag is niet of deze gemeente in 5 jaar tijd zo klein zal zijn dat je een nieuw gebouw moet hebben. Nee, dat is helemaal niet Gods vraag. Hoeft ook helemaal niet het doel te zijn. De vraag is, nemen jullie de plek in deze stad, in deze omgeving die God voor jullie heeft? En durf je dat in geloof te doen? Zie je wat God aan het doen is? Ben je opmerkzaam bij wat God aan het doen is? Weet je, dat is die derde dimensie en daar wil ik mee afsluiten, daar wil ik iets over delen. Want als ik om me heen kijk, en daarom ben ik zo blij dat ik met dat project bezig mag zijn van Jeugd met de Opdracht. Want mijn droom bij opwekking was alle jaren, en we hebben veel geïnvesteerd in het jeugdwerk, maar mijn droom bij opwekking was altijd dat het meer zou zijn dan een event. Dat het een beweging zou worden. En als je nu in het land kijkt, dat ligt natuurlijk helemaal niet aan opwekking, want God doet dat gewoon zelf. Maar als je nu in het land kijkt, dan zie je dat er een herleving is van de jonge generatie. Ik durf wel te stellen dat er onder de jonge generatie, onder de tieners in ons land, een opwekking gaande is die we de afgelopen 40 jaar niet gezien hebben. Dat er een generatie opstaat, en weet je waarom we werk zullen krijgen aan deze tieners? Omdat ze radicaler zijn dan de 3 generaties voor hun. Het is alles of niets. Het is zwart, wit, grijs, bestaat niet meer. Ik vind het prachtig om te zien wat God aan het doen is. Maar de vraag is, zijn wij er klaar voor? Weet je, dit verhaal verbindt 2 generaties. Jezus is onderweg om een jong meisje van 12 jaar te genezen. En in de tussentijd komt er een oude generatie die 12 jaar ziek is. En die mag Jezus aanraken. Weet je wat ik lees in dit verhaal? En dat is even een profetisch perspectief. En ik weet niet of je dat gewend bent. Maar dan is dat voor vandaag misschien nieuw. Maar wat ik zie in ons land en wat ik zie op de wereld. Is dat terwijl Jezus onderweg is om de jonge generatie te doen opstaan. Terwijl Jezus opwekking aan het brengen is onder een jonge generatie. En weet je wat er met die generatie gebeurt? Dat jaren hebben wij tegen elkaar gezegd als kerk, het heeft geen zin. De jonge generatie, dat gaat niet goed komen. De jonge generatie, die willen niks, die kunnen niks. Die komen hun bed nog niet uit voor de kerk. Wij hebben met elkaar woorden gesproken die we misschien wel terug moeten nemen, waar we misschien wel vergeving voor moeten vragen. Want we hebben dingen gezegd over de generatie na ons. Die ongeloof hebben gevoed. En wat ik zie gebeuren. Is dat Jezus gewoon zegt, het is mijn kerk. Het is mijn kerk. En de poorten van de hel zullen niet tegen haar zegen vieren. En wat ik zie gebeuren. Is dat terwijl Jezus onderweg is om een nieuwe generatie, de volgende generatie te doen opstaan. Is de kans aan ons, de kerk, om te kiezen om Jezus opnieuw aan te raken. Om niet maar simpelweg in de crowd Jezus te volgen. Niet maar te blijven doen wat we altijd deden, omdat het nou zo eenmaal hoort. Maar Jezus zegt, ik neem de tijd en de ruimte voor als een oudere generatie mij wil aanraken en echt vanuit relatie wil leven. Want dan gaat er opnieuw een kerk van generaties ontstaan. En ik zeg altijd natuurlijk, dat doe ik ook met het project waar ik mee bezig ben. Natuurlijk moeten we de jonge generatie helpen om zich te verhouden tot de ouderen. En als ik zie wat hier vanmorgen gedaan is, dan zie ik dat ze gecoacht zijn. Want natuurlijk moeten we ze daarbij helpen. Maar hé, luister. En ik neem maar de vrijheid om het te zeggen, ik word dit jaar 67 of 57. Dus ik ga zo richting de 60. Ik word redelijk grijs, dus ik hoor een beetje bij de oude garde. Maar lieve mensen, wij moeten ook te helpen de ouderen zich te verhouden tot de jongeren. En weet je dat dat veel moeilijker is? Want het is onze kerk. Wij hebben het gebouwd. Wij hebben al die jaren al gediend en gezocht en gegeven en gedaan. Wij hebben al zoveel gedaan voor de kerk. Het is toch een beetje onze kerk geworden. Ik had vorig jaar al besloten. Van tevoren had ik dat allemaal al bedacht. Dat als opwekking opnieuw zou komen dit jaar, dat ik er niet zou zijn. Een heel bewuste keuze. Want opwekking is na 10 jaar heel veel geven en soms 80, soms 100 uur per week werken. Opwekking is niet van mij geworden. Het is nog steeds Gods werk. Als er iets in ons hart komt waarbij we het gevoel krijgen dat iets in het koninkrijk van ons is, dan hebben we de afslag gemist. Maar dit is zo hoopvol. Want God is zijn kerk, God is de generaties in de kerk niet vergeten. God heeft nog steeds zijn wil en zijn kracht gegeven aan de kerk, zodat wij het verschil gaan maken. Maar de vraag is, durven we? Durven we de negativiteit de deur uit te doen? Durven we onze slechte ervaringen gewoon terug te geven aan Jezus? En te zeggen, Heer, hier zijn wij. Ik wil. Ik wil u aanraken. Ik wil uw kracht ontvangen. Ik wil ruimte maken voor generaties. Ik wil de jonge generatie helpen om te komen tot uw doel. Want Heer, ik ben zo dankbaar, en dat ben ik van harte, dat God een nieuwe generatie doet opstaan. En had ik gehoopt en gebeden dat in mijn generatie de opwekking zou beginnen, zeker. Maar ik ben dankbaar dat ik mee mag maken dat God het in de volgende generatie gaat doen. En weet je, het is eigenlijk heel simpel en daar sluit ik mee af. Er zijn maar 2 opties. Of je bent deel van wat God aan het doen is. Of je kijkt toe wat God aan het doen is. Maar God gaat het hoe dan ook doen. En ik wil kiezen om er deel van te zijn. En aan jullie de uitnodiging om een gemeente te zijn die de generaties van het Koninkrijk van God vertegenwoordigt, die samen optrekken om Jezus zichtbaar te maken naar een wereld die Jezus radicaal nodig heeft, meer dan ooit. Abilissie mag naar voren komen, wij gaan bidden en afsluiten. Misschien kunnen we gewoon een moment stil zijn. zodat God tot ons hart kan spreken. En dan ga ik afsluiten met gebed en een zegen. En dan gaan we daarna Jezus eren. En hem de zegenkroon geven. Misschien willen jullie gaan staan. Heer, u bent een machtige God. Heer, zo even het verhaal lezen. Heer, dan kan het. We kunnen het koeltjes lezen, maar u bent een machtige God. U geneest. Een vrouw die al 12 jaar ziek is. U geeft nieuw leven aan een meisje wat ingeslapen was. Heer, u bent een God van kracht. U hebt regie over ons leven, over onze gemeente, over de generaties samen. Heer, we willen tegen u zeggen dat we dankbaar zijn voor wat we zien gebeuren. Onder ouderen, onder volwassenen, onder jongeren, onder de tieners. Heer, we zijn hoopvol over onze kinderen. Heer, alles wat niet hoopvol is, willen we uit ons midden wegdoen. Maar wil u vooral danken. Heer, als u in zo'n verhaal zo bijzonder 2 generaties met elkaar connect. Heer, dan willen we verstaan wat u voor deze tijd wilt zeggen. En ik bid over deze gemeente, Heer, dat u machtig waait met uw geest. Heer, of we nou heel extravert of heel introvert zijn, of heel erg gewend zijn om uitbundig te zijn of niet. Heer, maar wilt u met uw geest in ons binnenste komen en met uw nieuw vuur planten. Vuur van hoop, vuur van leven, vuur van wat u aan het doen bent in deze tijd. Heer, dank u wel voor jonge mensen die opstaan. En dat wij ernaast mogen gaan staan en met ze mee mogen lopen om te laten zien wie u bent. Heer, ik bid voor geestelijke vaders en moeders. Ik bid voor mentors. Heer, waardoor u ons als generaties aan elkaar gaat verbinden. Om op zo'n prachtige manier te laten zien. Dat de God van Abraham en Isaac en Jacob nog steeds de God is die generaties met elkaar verbindt. Dwars door alle crisissen heen. Heer, en zo wil ik een zegen uitspreken. Over de gemeente. Over de mensen die thuis zijn. Over de mensen die op vakantie zijn. Die dit later terugzien. Heer, dat we de liefde van God de Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus en de vervulling en de kracht en de eenheid van de Heilige Geest mogen ervaren totdat u komt. In Jezus' naam. Amen.